Gemeente, de volgende mededelingen namens de kerkenraad. De eerste huwelijksafkondiging van Arwin Ruysen en Gerielle Baan. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk vindt plaats op deovolente woensdag 1 juni om 14:15 in ons kerkgebouw. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 99, het eerste en het achtste vers. God de Heere regeert, beeft gij volken eert. En het achtste vers, geef dan eeuwig eer onze God en Heer. 99, 1 en 8.
Thank you.
Gemeente, wij willen nu luisteren naar de wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 134, de versen 1 en 2. Looft, loof nu aller Heeren, Heer. Gij zijne knechten geeft hem eer. En wat u daar verder vindt in 134, 1 en 2, naar de wet van de Heere. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing, gemeente, is Psalm 110. Psalm 110. Daar lezen wij Gods woord, een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben, tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilige sieradien. Uit de baarmoede des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijns torens. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Gemeente, verschillende preken willen wij nadenken en mediteren over deze Psalm 110. Vanmorgen willen we mediteren over het eerste gedeelte van vers 1. Vers 1a, waar wij lezen: de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij denken aan broeder Kater, die deze week is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een ernstige voetontsteking. Daarvoor wordt hij nu behandeld in het ziekenhuis. We willen ook dankzegging en voorbeden doen voor zuster Boomsluiter uit Nieuwe Tongen. Zij mag weer terug zijn uit het ziekenhuis, maar is nog ziek en vanwege de gevolgen van de chemotherapie. We willen haar gedenken in ons gebed. We willen ook dankzegging doen dat zuster van de Nieuwe Dijk weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en nu het wel mag maken. We willen ook denken aan zuster Miep van den Berg uit Ouddorp. Zij mocht onlangs gedenken dat ze 40 jaar in dienst mocht zijn bij Cura Mare. Daar willen we ook dankzegging voor doen in de gemeente. We willen ook de jonge mensen gedenken die examens doen in deze tijd. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O Heere, we hebben het gezongen in de beide psalm 99 en 134, dat u alle eer en aanbidding moet ontvangen. We hebben het gezongen dat uw naam verheven moet worden. En dat u alle lof en aanbidding verdient. Ja, dat u recht hebt op alles van ons. En Heere, wat maakt dat toch zo schrijnend onze zonden en onze afval tegen u. Dat wij tegen u de hoogste heerlijke majesteit, u die de aanbidding ontvangt van de heilige engelen, dat wij mensen het gewaagd hebben om tegen u op te staan. En dat hebben we allemaal gedaan. En daarom is het een groot wonder van genade, dat ondanks ons schenden van uw wetten en ondanks de aanslag die wij gepleegd hebben op uw eer, dat u nog zo voor ons wilt zorgen. Ja, dat u nog uw zoon hebt gegeven en dat hij gekomen is En dat u, Heere Jezus, de straf op de zonde gedragen hebt. Dat u al zo lief deze goddeloze wereld had. Dat u, Heere, uw Zoon gegeven hebt. En zo laten wij toch met stille verwondering in uw huis mogen zijn. En als er soms wat tegenslagen in het leven zijn, of wanneer wij vinden dat niet alles gaat zoals het moet gaan, Heere, bewaar ons dan voor verkeerde gedachten. Want u bewijst uw liefde jegens ons, dat u uw Zoon hebt geschonken. En wat wij verdiend hebben, hebt u ons niet gegeven. Maar wat we niet verdiend hebben, dat geeft u ons. Elke dag opnieuw, want u geeft ons uw woord, uw genade, uw barmhartigheid. En u komt tot ons met gedachten van vrede. En dan wilt u in uw goedheid alles nieuw maken. Alles herstellen wat wij kapot gemaakt hebben. Dat wilt u dan weer nieuw gaan maken. Dat uw volk straks een nieuw lichaam ontvangt. En dat ze met een nieuw hart en een nieuw lichaam u op de nieuwe aarde, in de nieuwe hemel, uw eeuwig gemeenschap met u mogen hebben en u eeuwig mogen dienen en liefhebben. Heere, hoe groot is dit, dat u een weg hebt uitgedacht, een weg terug. Een weg terug naar het Vaderhuis, nadat wij de deur achter ons hadden dichtgeslagen en het slot was eraf gevallen. Wij konden het niet meer open doen. Heere God, hoe groot zijt gij dat u naar ons omziet en dat wij ook vanmorgen weer in uw huis mogen zijn. Dat we weer een gedeelte uit uw woord mogen overdenken. Het zijn maar enkele woorden. Maar wat is er toch veel achter? En wat zijn enkele woorden in de schrift? Toch niet een heenwijzing naar zoveel andere gedeelten uit uw woord. Want uw woord is levend en krachtig. En dat woord dringt door tot in het binnenste. Om in ons hart te werken. En zo willen wij u bidden, Heere, of u vanmorgen in ons midden wilt zijn. Wij vragen u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wij bidden u, Heere, of u hen wilt bekeren die nog voor eigen rekening leven. Die zich zo druk maken om dit leven, maar niet zich druk maken om u. We bidden u voor hen, voor wie uw eer weinig betekent. Omdat ze niet gericht zijn op uw eer. Omdat ze nog gericht zijn op zichzelf en op hun eigen gemak en hun eigen genot. Maar ze hebben nooit geleerd om te buigen voor u in overgave. En met zelfverloochening. O Heere, wil ons daar brengen. En wilt u met uw geest weerstanden overwinnen. En wilt u, Heere, doorwerken in het midden van de gemeente. Dat uw geest het ware leven zal schenken en uitwerken. Want onze hulp is in geen ander naam dan u, Heere. Wij kunnen het niet. We verbeelden ons van alles, maar wij kunnen niets zonder u. Alles wacht op uw bearbeiding, dat die Pinkstergeest mag werken. En zo bidden wij u dat uw geest ook een opwas mag geven in de genade, een groeiende genade. Heere, wil het geven dat uw kinderen dieper geleid mogen worden in dat wonder van zalig worden. Dat het voor hen al meer een wonder mag worden, wat u doet en wat u nog zult doen. Heere, leer uw volk te sterven aan zichzelf. Leer hen, Heere, op te staan, hoe langer hoe meer in dat nieuwe en godzalige leven met u. O Heere, wij bidden u, wilt u uw beeld afdrukken op het leven van uw kinderen, dat Gods vrucht en Gods vrezen ervaren mogen worden. O, wij bidden u, of u met het licht van uw genade krachtig in ons midden wilt werken. Gedenkt u de kinderen, zegen hen, onze jongens en meisjes. Heere, wil op een jonge leeftijd in hun harten werken. En leer hen op een jonge leeftijd te bidden. En leer hen hun hart voor u uit te storten. En geef ouders ook genade en geduld en volharding in het opvoeden van de kinderen. In het heenwijzen naar u. En dat al naar gelang van de leeftijd van hun kinderen. Schenk wijsheid en liefde en laat er zo een nieuw geslacht mogen opstaan dat u leert vrezen. Heere, wij bidden u of u zo in ons midden wilt zijn en werken. Zegent u het werk van de kerkenraad, bedouwde broeders met uw geest en woord. Heere, wij bidden u voor Arwin en Gerielle, nu een huwelijk is afgekondigd. Gaat u hen voor met uw heillicht? Wilt u geven dat zij een godvruchtig echtpaar en onder uw zegen een godvruchtig gezin mogen ontvangen? Heere, wilt u hen nabij zijn en hen zegenen, hen verblijden met uw daden? We willen u danken, Heere, voor de medische zorg die onze broeder Kater mag ontvangen in het ziekenhuis. Het was voor hem en zijn vrouw toch weer een schok dat hij opgenomen moest worden. Heere, geeft u dat de pijnen mogen afzakken en dat ook zijn voet weer mag herstellen. En dat zij beiden opnieuw uw beschermende trouw en zorg mogen opmerken in hun leven. O Heere, wil in uw genade ook zuster van de Nieuwe Dijk gedenken. We danken u dat zij weer terug mocht komen uit het ziekenhuis en dat ze het wel mag maken. Heere, wilt u haar verder zegenen? Wilt u ook voor haar de goede herder zijn? Dat u haar vasthoudt en bewaart en leidt. En laat uw zegen op haar en haar gezin mogen rusten. Wij bidden u, Heere, of u ook zuster Miep van den Berg nabij wilt zijn. U hebt haar genade gegeven dat zij 40 jaar in dienst mocht zijn van Cura Mare. Wat een ontferming dat u haar gegeven hebt. U gaf toch de gezondheid. U gaf toch de kracht. Ook de wijsheid dat ze ook door mocht groeien in dat werk wat ze mocht doen. Heere, geef dat ook dat ze zelf een dankbaar hart mag hebben. Wilt u haar nabij zijn, ook in de toekomst. En geef dat ze nog tot zegen mag zijn in het werk wat ze zo graag mag doen. Zegen haar voor ziel en lichaam. Heere, gedenk ook zuster Boomsluiter uit Nieuwe Tongen. U weet wat het voor haar betekend heeft deze afgelopen week. Ze heeft veel pijn gehad, veel moeite ondervonden. Het mag nu wat beter gaan, maar ze is nog niet waar ze moet zijn. U kent al haar omstandigheden. We bidden u of u haar kracht wil geven, moed en troost. O, wilt u haar door uw geest leiden? En geef, Heer, dat al deze behandelingen haar tot zegen mogen zijn. En dat ze het beoogde effect mogen hebben. Geeft u wijsheid aan de dokters. Ook als ze maandag weer voor consultatie moet gaan, wees haar goed en nabij in uw gunst en barmhartigheid. Heere, gedenk ook de jongeren die examens hebben afgelegd of nog bezig zijn examens te schrijven de komende week. Geeft u wijsheid, geeft u afhankelijkheid van u. En laten ook onze jongeren mogen beseffen dat zij in alles afhankelijk zijn van u. Niet van hun kunde, niet van hun ijver, maar van u. Al hebben ze wel de plicht om zo ijverig mogelijk hun werk te doen, maar alles wacht op uw zegen. Heere, wil zo onze gebeden verhoren, maar dan bidden wij u ook voor uw kerk wereldwijd. Want u regeert over uw koninkrijk, daartoe zit u nu, aan de rechterhand van God de Vader. Wil, Heer, uw koninkrijk doen komen met kracht. En wil zo ons nog stof geven om ons in u te verblijden. Leid ons ook in de meditaties en de overdenkingen over deze psalm 110. Zie in genade op ons neer. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En dan zullen we zingen Psalm 2, de versen 4 en 6. Psalm 2, versen 4 en 6. Geliefde gemeente, het is bekend van de kerkvader Augustinus. En dat was, jongens en meisjes, een belangrijke dominee, zou je kunnen zeggen. Een theoloog uit de vroege kerk. Deze Augustinus, hij leefde ongeveer in het jaar 400. En hij leefde eerst een heel goddeloos leven. En hij was wel heel knap, had veel gestudeerd. Hij had ook al de oude Griekse filosofen en de Romeinse schrijvers die boeken gelezen. En later kwam hij tot bekering. En toen zei hij, al de geleerdheid van de mensen en al die oude boeken van al de Romeinse en de Griekse geleerden vind ik helemaal niet belangrijk meer. Want ik mis er iets in. Ik mis er de naam van Christus in. Want Christus alleen geeft leven en vrede en hoop. Hij is alles. En daarom staat de Heer Jezus ook in het centrum van heel de schrift. Daarom moet de Heer Jezus ook gepreekt worden. En wanneer u de Heer Jezus kent, dan hebt u een kennis dat ver verheven is boven alles wat u in deze wereld kunt leren. De apostel Paulus was ook een geleerde man. Maar hij zei het ook in Filippenzen 3 vers 8. Ja, gewisselijk. Dat betekent zeker. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. En de Heer Jezus, heel de schrift spreekt over hem. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Er is een verschil. In het Oude Testament ligt het nog onder een bedekking. Dat noemen wij de schaduwen. En in het Nieuwe Testament komt de Heer Jezus zelf naar voren. En dan horen wij letterlijk zijn woorden. Maar het Oude Testament spreekt ook over de Heer Jezus. Het is vol van de Heer Jezus Christus. De oudtestamentische wetten en de offerdienst was allemaal een afbeelding van het werk van de Heer Jezus. En de spreuken, die komen van de Heer Jezus, de hoogste wijsheid. En het boek Hooglied spreekt over de liefde tussen een bruid en een bruidegom. Daarmee wordt bedoeld de liefde tussen de Heer Jezus en zijn bruidskerk. En de profeten spraken over de Heer Jezus. Heel Gods woord spreekt over de Heer Jezus. Ook de psalmen spreken over Christus. En wat was het ook alweer dat de Heer Jezus zei tegen die twee reizigers op weg naar Emmaus? In Lukas 24, vers 44, wat hij sprak toen tot de discipelen. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. En eerder had de Heer Jezus gezegd tot de twee reizigers op de weg naar Emmaus, dat hij toonde hen uit de psalmen en uit de geschriften, uit de profeten, dat dit alles zo moest gebeuren. Want heel Gods woord staat vol van de Heer Jezus. Ook de psalmen. Weet u een psalm wat over de Heer Jezus gaat? Dan denkt u aan psalm 22. Dan denkt u aan psalm 89. Wordt ook beschreven over de Heer Jezus. We kunnen ook denken aan deze psalm 110. Daar gaat het ook over de Heer Jezus. Zo zijn er meer psalmen. En zo kan het ook zijn in het leven dat iemand een bepaalde, ja, lievelingspsalm heeft. Misschien is die uitdrukking niet helemaal goed. Want heel Gods woord, dat moet geliefd worden. Maar het kan zijn dat een bepaalde psalm veel troost gaf in bepaalde omstandigheden. En dan noemen wij dat zo. Maar al de psalmen zijn vol vreugde en troost als onze ogen daar maar voor geopend worden. Maar zo zijn er mensen die hebben een bepaalde psalm die hen aanspreekt. Misschien hebt u dat ook wel. Wat voor een psalm zou dat dan zijn? Misschien 23. Dat spreekt mensen aan, de herderspsalm. Of misschien psalm 42. Mijn ziel dorst naar God. En wat dacht u van psalm 63? Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Of misschien wel psalm 84. Zo kunnen we doorgaan. Hebt u ooit iemand ontmoet die zegt psalm 110? Dat is mijn psalm. Kent u zo iemand? Ik wel. En u ook. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Petrus, Paulus. Voor hen was psalm 110 zeer belangrijk. Want psalm 110 is de meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament. Deze kleine psalm van 7 verzen is het meest geciteerd van al de psalmen in het Nieuwe Testament. Dus er moet toch wel heel iets bijzonders aan de hand zijn met deze kleine psalm. En wat is daar nou zo bijzonder aan? Het spreekt over Messias en over zijn regering. En wij mediteren dan vanmorgen, we hopen de komende weken, we moeten precies zien hoe we het allemaal doen. Over enkele weken hebben we avondmaal, misschien zal ik ervan afwijken, een ander stof nemen voor avondmaal, we moeten allemaal nog maar zien. En daarna verder gaan met psalm 110. Maar in verschillende preken wil ik proberen deze psalm met u te behandelen. En vanmorgen dan de eerste gedeelte van het eerste vers. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. En zo mediteren wij vanmorgen over de verheerlijkte Christus. Drie gedachten. Wie hij is. Waar hij is. En wat hij doet. De verheerlijkte Christus. Wie hij is. Waar hij is en wat hij doet. Dus dit is een psalm van David. En hier spreekt David en hij belijdt dat Christus de Heere is. Want hij zegt, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uwer voeten. Dit is toch een zeer unieke wijze van spreken van David. Waarom is het uniek? David spreekt toch wel vaker over de Messias. Ja, dat doet hij. Maar vaak wanneer David over de Messias spreekt, dan is dat naar aanleiding van een gebeurtenis in Davids eigen leven. Dat hij door moeite heen gaat. Of doordat hij uitgeholpen wordt. Of dat hij op mag trekken naar Jeruzalem. En dan ziet hij op de achtergrond met zijn profetische geest. Maar ditzelfde gaat ook gebeuren met mijn grote zoon. De Messias die komen zal. En dan wanneer David over de Heer Jezus spreekt. Dan is het dan altijd tegenover iets waar hij zelf doorheen gaat. Maar hier in psalm 110 is het anders. Hier speelt David geen enkele rol. Hier wordt David niet aangewezen. Hier staat de Heere Jezus volkomen op de voorgrond. Hier is geen sprake van een gebeurtenis in het leven van David waar hij dan een voorafschaduwing ziet van Christus. Nee, hier gaat het enkel uitsluitend over de Heere Jezus. Behalve dan dat ene woordje mijn. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. En dat woordje mijn, ja, daarin ziet u iets van David. Maar dat is ook alles. En dan zegt David, onder inspiratie van Gods geest, hij zegt, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Dus hij weet dat de Heere Jezus, de Zoon van God, zijn Heere is. En de rest van deze psalm gaat allemaal over de heerlijkheid en de macht en de regering en de straffen die de Heere Jezus zal uitrichten over de goddelozen. En deze psalm is heel troostvol voor de kerk van Christus. Want het was een enorme troost voor de kerk van de Heere Jezus. En vooral de vroege kerk en zijn kerk van alle tijden. Dat ze mogen weten dat de Heere Jezus regeert. Dat hij zijn volk in de heerlijkheid zal brengen. Dat hij bezig is alle zaken in deze wereld te regeren. Onder het Nieuwe Testament leek het alsof de Romeinen regeerden. Maar het was niet zo. De Heere Jezus regeerde te midden van al zijn vijanden. En daar zullen we voorbeelden van zien als we verder deze psalm gaan bekijken. Maar het feit is dat de Heere Jezus regeert. Dat zijn koninkrijk komt. En het zal komen. En al zijn vijanden zullen omvergeworpen worden. Niet één uitgezonderd. En wat een bron van troost voor de vroege kerk. De eerste 3 eeuwen is de kerk enorm vervolgd geweest. Bloedig vervolgd. En ondanks dat heeft de kerk zich uitgebreid. En daarin zagen de eerste christenen ook dat ondanks wat ze ons aandoen, de Heere Jezus gaat door zijn kerk te planten en uit te breiden. Want Christus regeert en daarom wordt deze psalm 110 zo vaak geciteerd al in het Nieuwe Testament. Ze hebben deze psalm elkaar voorgehouden. Ze zeiden, nee, het is niet wat Nero ons aandoet. Het is niet wat de Romeinen ons aandoen. De Heere Jezus regeert toch, ondanks alles. En daarom was deze psalm geliefd. Ze wisten dat de Heere Jezus regeerde. Maar er is nog een reden waarom deze psalm zo geliefd is in het Nieuwe Testament. En dat is omdat in deze psalm zoveel geloofswaarheden samengevat worden. Theologen hebben het bestudeerd en ze noemen deze psalm Davids geloofsbelijdenis. Want u ziet in deze psalm 110 vele verwijzingen zelfs naar de apostolische geloofsbelijdenis. Dat kan natuurlijk niet, want deze psalm was veel eerder geschreven dan de apostolische geloofsbelijdenis. Maar heel veel wat daar beleden wordt, vindt u terug in deze psalm. Het is samengepakt, vol met schitterende getuigenissen over de Heere. U vindt hier bijvoorbeeld de drie-eenheid. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. God de Vader, God de Zoon. En dat Christus geheiligd wordt hier als priester en als koning, dat gebeurt door de Heilige Geest. U vindt hier een verwijzing naar de drie-eenheid. U vindt hier een verwijzing naar de menswording van Christus. David noemt hem mijn Heere. Maar deze Heere is zijn Zoon. Dat zegt David op andere plaatsen ook. We zien hier een verwijzing naar het lijden en sterven van de Heere Jezus. Want hij was geheiligd als priester. En wat moet een priester doen? Hij moet offers brengen. Deze priester gaf zichzelf. Hij was priester en hij was het offer. We zien hier ook een verwijzing naar zijn opstanding. Vers 7. Hij zal het hoofd omhoog heffen. Hij reist weer omhoog. We zien zijn hemelvaart en verheerlijking in vers 1. Zit aan mijn rechterhand. En het feit dat hij zit aan de rechterhand, dat veronderstelt zijn nederdaling ter helle. Paulus legt dat uit in Efeze 4 vers 9. Hij is opgevaren. Wat is het dan? dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. We zien in deze psalm ook een verwijzing naar de algemene christelijke kerk. Want hij wordt, dat wordt vergaderd door de scepter zijner sterkte. Uit vers 2. En daaraan gekoppeld zien we de belijdenis van de gemeenschap der heiligen. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggen de Heers in het midden van uw vijanden. Dus te midden van de vijanden hier op aarde is een volk wat vergaderd is, dat door Heere Jezus versterkt wordt. We zien het eindoordeel. In vers 1, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uwer voeten. En zo zegt Paulus het ook, dat de Heere Jezus moet regeren totdat al zijn vijanden onder zijn voeten liggen. En dan zien we ook nog in deze psalm een verwijzing naar de belijdenis van het eeuwige leven. Want Christus is priester voor eeuwig. Hij is voor eeuwig gezeten aan de rechterhand van God. En zo zien we al dat deze psalm zoveel openbaart van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus zelf had deze psalm ook lief. De Heere Jezus citeert deze psalm. In Matteüs 22, ik noem u de verzen maar, 22, 41 met 45, Marcus 12, vers 36, Lucas 20, vers 42. En Petrus citeert deze psalm op de Pinksterdag, Handelingen 2, vers 34. En verder vindt u deze psalm geciteerd in Hebreeën herhaaldelijk. Hebreeën 1 vers 3, 1 vers 13, 5 vers 6, in hoofdstuk 7, 8 en 10 en in Efeze 1 en 1 Korinthe 15 vers 24 tot en met 28. Zo gaat de lijst maar door, ik noem het u maar even, dat u weet hoe vaak het Nieuwe Testament deze psalm geciteerd heeft. Het laat zien wie de verheerlijkte Christus is. Hij is, zegt David, mijn Heere. Maar wat heel belangrijk hier is, is dat we een verwijzing vinden naar de drie-eenheid. Hier worden wij bevoorrecht, gemeente, om te kijken en te luisteren naar de omgang tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hier horen wij God de Vader tot de Zoon spreken, die ook Heere is. God heeft macht, de Zoon heeft macht. God heeft gezag, de Zoon heeft gezag. De Vader is barmhartig, de Zoon is barmhartig. En dat geldt voor de almacht en voor de soevereiniteit, voor de eer en voor de heiligheid en voor de eeuwigheid en voor de alwetendheid. De Vader en de Zoon zijn gelijk. En hier horen wij het eeuwig besluit van God de Vader en van God de Zoon. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. We zouden uit het Hebreeuws kunnen zeggen dat Yahweh spreekt tot Adonai. De Heere spreekt tot mijn Heere. Het zijn twee verschillende namen voor de Heere in het Hebreeuws. En hier is David bevoorrecht. En hij hoort door de leiding van de Heilige Geest de ontzagwekkende stem van de Heere spreken tot de Messias. Wat een tere omgang is er tussen God de Vader en God de Zoon. En vanuit deze verborgen gemeenschap spruit voort het genadeverbond met al haar weldaden. Hier zien wij hoe de drie-enige God afdaalt tot op ons niveau, zodat wij mogen luisteren en horen wat God hier zegt tot zijn zoon. En dit lezen we al in het Oude Testament. En we lezen hier al dat het gaat om de volkomen zaligheid en verlossing. En dat de Heere zou regeren over alle vijanden, dat niemand kan voor hem bestaan. En daarom zal de algehele overwinning verkregen worden door Christus. Straks zijn er geen vijanden meer. Nu nog wel, straks niet meer. Zijn volk zal eeuwig bij hem zijn. Zijn volk zal meer dan overwinnaar zijn. Zijn volk zal geen enkel gebrek lijden. Zal geen enkel verlies ondergaan. Wat er ook met hen gebeurt. Want Christus is gezeten aan de rechterhand van God, de Vader. Hij wordt hier Heere genoemd. De Zoon kwam voort uit God de Vader en dat van alle eeuwigheid af. Hij heeft geen begin, hij heeft geen einde. Hij komt van eeuwigheid voort uit God de Vader. Hij bestaat voor alle dingen en alle dingen bestaan door hem. Hij is de eerstgeborene, dat wil zeggen de erfgenaam over alles. Hij is de eerste. En nu is hij gezalfd om middelaar te zijn. Hij is gezalfd om profeet, priester en koning te zijn over zijn volk. Hij is de Heere. Hij is de Heere in macht en kracht. Hij heeft de macht om de zonden te vergeven. Hij heeft kracht om leven te maken wie hij wil en wanneer hij wil. Hij heeft de macht om te reinigen, om te rechtvaardigen, om te heiligen. Hij heeft de bevoegdheid om zijn volk te versterken in verzoekingen. Hij heeft de bevoegdheid om de doden op te wekken. Hij heeft macht om zijn schapen te bewaren en te bewaken. En hij houdt hen vast. Hij houdt zijn volk vast onder alle omstandigheden. Nooit zal hij één van zijn kinderen uit zijn hand laten vallen. Hij zal bij hen zijn al de dagen, tot aan de volleinding der wereld, omdat hij gezeten is in macht, omdat hij de Heere is. Hij is bevoegd om recht te spreken en hij zal het ook doen op die dag die al dichterbij komt. En hij heeft ook de autoriteit om te bevelen wie en wanneer en wat hij wil, want hij is de Heere. Gemeente, wanneer hij de Heere is, dan behoren wij ook hem die eer te geven. Dan behoren jullie hem die eer te geven. En hoe doe je dat? Door te buigen voor zijn troon en met aandacht te luisteren naar zijn stem. En hij spreekt tot je door zijn woord. Durf jij deze majesteit te negeren? Durf jij te zeggen dat je geen tijd hebt voor deze heerlijke koning? Dan moeten wij toch ook leren in alles in het leven op hem te vertrouwen. Als hij Heere der Heren is. Dan moeten wij toch met ons aangezicht in het stof neerbuigen voor zijn troon. Want wij hebben tegen hem gezondigd. We zijn tegen hem in opstand gekomen. Dwazen die we zijn. Daarmee kiezen we de dood en niet het leven. Daarmee vernielen we alles in ons bestaan. En om dat weer recht te maken, daarvoor moest hij mens worden. De straf, de schuld van zijn volk op zich nemen. Daarvoor lijden. En nu is hij opgestaan, opgevaren, gezeten in macht. Zijn geest uitgestort. Zodat zondaren nu gered kunnen worden. Vertrouwen wij op hem. Is hij onze Heere. Vlucht u tot hem, met al uw vragen, met al uw mislukkingen, met al uw onmacht. Hij is toch de Heere. Hij vraagt niet dat u eerst iets moet overwinnen. Hij vraagt niet dat u eerst iets moet beleven, voordat u aan zijn troon mag liggen. Hij roept u. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere Jezus beveelt, wie zou niet luisteren? Wie zou niet vrezen? Bukken, buigen, overgeven, het leven aan hem, dat is nodig. Hem te voet te vallen. Wij mogen geen twee heren dienen. Eén Heer alleen. En dat met alles van ons leven. Wat we met ons lichaam doen. Wat we met onze geest doen. Wat we met onze tijd doen. Alles moet onder zijn heerschappij staan. Want hij is de Heere. En waar is hij dan? Tekst zegt het. Aan de rechterhand van God de Vader. Zit aan mijn rechterhand. De rechterhand is de plaats van eer. Koningen waren gewoon hen die zij eerden naast zich te plaatsen aan de rechterhand. U weet dat voorbeeld van Salomo. Dan zijn moeder Bathsheba komt bij hem. En dan plaatst Salomo Bathsheba aan zijn rechterhand. 1 Koningen 2 vers 19. We denken ook aan Psalm 45 vers 9. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir. De rechterhand is de plaats van eer. De rechterhand is ook de plaats van macht en van kracht. Het is ook de plaats van heerlijkheid en zegen. Psalm 77 spreekt over het gedenken van de dagen van de rechterhand des Allerhoogsten. En die rechterhand van des Allerhoogsten heeft Israël verlost. Dat denken we aan terug, maar het waren ook de dagen van zijn rechterhand dat de Heere verkwikkende genade gaf. Dat de Heere een herleving gaf, opwekking gaf. De rechterhand verwijst ook naar zijn toren, want de beker zijn torens is in zijn rechterhand. En zo versterkt hij de rechterhand zijner gerechtigheid om recht te doen over zijn vijanden. Maar Gods rechterhand is de rechterhand van zijn macht. Met zijn rechterhand ondersteunt hij zijn kinderen. Zeer barmhartig, zeer genadig, zeer lieflijk. En nu is Christus verheerlijkt aan de rechterhand van God. En niets kan dat ongedaan maken. En dat is nou de vreugde voor de kerk. Het hoofd van de kerk is in de hemel. Haar koning regeert. De Heere Jezus zetelt op de troon. Dat is de troost voor de nieuwtestamentische gemeente, waarom Paulus kan zeggen in Romeinen 8, vers 28, wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Paulus kon dat zeggen omdat hij wist dat de Heer Jezus troont aan de rechterhand van God de Vader. De Heer Jezus is uitgeroepen als koning. Zijn woord verkondigt dit. Christus is gezalfd tot koning. En zo gebeurde dat de Heer Jezus met zijn discipelen naar de Olijfberg ging. Dat de Heer Jezus omhoog voer. En geplaatst werd aan de rechterhand van zijn heerlijkheid. En hij is nu de Heere der Heren, de Koning der Koningen. Hij regeert. Alle macht is hem gegeven. We moeten onderscheid maken, gemeente, in de regeringsmacht van de Heere Jezus. Want u weet ook dat toen de Heere Jezus op aarde was, beval hij de golven, de winden. En de Heere Jezus heeft alles, door hem is alles voortgebracht wat er is. En hij onderhoudt alles. De Heere Jezus had alle macht. Dat is de macht, dat is de regering die de Heere Jezus heeft van nature. Hij heeft de macht te regeren over de natuur. De macht die hij altijd had. Macht over de duivelen, macht over mensen, over de wind en over de dood. Alles. Die macht had hij. Had hij altijd al. Maar nu is daar iets bijgekomen. Hij heeft nu ontvangen de macht om zalig te maken. Dat is erbij gekomen. Dat onderscheid wordt gemaakt in de dogmatiek. Dat de Heer Jezus dus alle macht had. Over alle schepselen, alles. Maar nu komt er deze macht bij, dat hij macht heeft om zalig te maken. Een bevoegdheid heeft hij nu om naar het goddelijke recht genade uit te delen aan zondaren. Mensen die geen enkel recht meer hebben. En die tegen al Gods geboden gezondigd hebben. Ze kunnen nu zalig worden. Omdat de Heer Jezus dat recht voldaan heeft. Door zijn lijden, sterven en opstanding. En daarom kunnen nu zondaren zalig maken. Nu kan Christus vanaf de rechterhand van God de Vader de heilsweldaden uitdelen. En daarom moest de Zoon van God mens worden. En daarom werd hij gezalfd met de Heilige Geest. En zo in de kracht van de Geest gaf de Heer Jezus zich als losprijs voor de zonde. Hij stortte zijn bloed. Hij gaf zijn leven. Hij stond op uit de doden. En nu is hij in de hemel. Als koning der koningen. En God gaf hem zielen van mensen. Die God de Vader trok naar zijn Zoon. En de Heilige Geest overtuigt dezezelfde mensen. En brengt hen tot de Zoon. En de Heere Jezus zelf trekt hen tot zich. De drie-enige God werkt nu samen. Om in overeenstemming met het goddelijk recht. Zondaren zalig te maken. Mensen komen tot hem en zij begeren het onvergankelijk leven. Ze kunnen het zichzelf niet geven. Ze buigen voor hem. De Heer Jezus heeft macht om te behouden. Hij heeft macht om te veroordelen en te verdoemen. En dat zal hij doen aan hen die in hun goddeloosheid, in hun opstand blijven doorleven. Want de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Daarom, kerk des Heren, beseft het goed, hij leeft. Hij is aan de rechterhand, hij gaat daar nooit meer weg. Hij heeft de heerschappij tot in alle eeuwigheid. Hij heeft de sleutels van de dood en van de hel. O kerk des Heren, uw geliefde is gesteld tot Heere en regeerder over alles. Uw liefste die u lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Hij regeert over alles. Wat vreest u dan nog? Wat zal dat wat geweest zijn voor die oude vader Jacob, toen zijn zonen terugkwamen na de tweede reis naar Egypte. Vader, Jozef leeft nog. En hij is regeerder over heel het land Egypte. Ach, wat zal die man toch gedacht hebben? Het kan toch niet? Maar het was wel zo, want God bereidde deze oude man nog een lachen en een vreugde. En dat doet de Heere bij zijn volk en kinderen ook. Dat ze mogen weten dat hun liefste regeert. En daarom geen vrees, geen ontzetting, geen ijdele zorg. Want de Heer is regeerder over alles om u te ondersteunen, om u te beschermen, om u te brengen waar Hij is. En Hij is aan het werk dat alles moet samenwerken ten goede voor u die Hem vreest, voor elk kind van God. Wat een vreugde, uw koning leeft. Hij is aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft alle macht en hij maakt gebruik van die macht om zijn volk, al zijn uitverkorenen, te redden. Hij maakt gebruik van die macht om over zijn vijanden te regeren. Hij die verheven is boven de engelen, gezeten op de troon. Hij is heerlijk in zijn weg en werk. Een naam heeft hij boven alle naam. Heerlijk is hij in macht en in regering. Maar wat een vrees en schrik en ontzetting zal dat inboezemen in zijn vijanden op die dag wanneer ze het zien dat hij terugkomt. Dan zullen ze roepen tot de bergen en tot de rotsen, bedekt ons, opdat we niet zullen hoeven te staan voor de toren van het Lam. Sta er eens stil bij wat de Heer Jezus gekost heeft om deze verheerlijking te ontvangen. Hij heeft eerst zichzelf vernederd. En dat is nou ook de weg die heel zijn volk zal gaan. Al zijn kinderen bereiken ook die heerlijkheid langs de weg van de neergang. Het is door de verdrukkingen heen, ja zelfs door vele verdrukkingen, dat Gods kinderen zalig moeten en zullen worden. De weg van de meester wordt in dit opzicht ook de weg van zijn volk. Niet dat wij heilsordelijk alles meemaken wat de Heer Jezus heeft meegemaakt, nee. Maar het betekent wel in de weg van sterven aan onszelf. Minder worden in onszelf. En dat hij meerder wordt. En dat er een opstaan is in Christus. En zo wordt u minder en hij meerder. En zo komt er al meer plaats voor die gezegende borg en zaligmaker. En langs de weg van de neergang zal het komen tot de verheerlijking. Om dan eeuwig met hem te regeren, verootmoedig u dan voor hem, opdat hij u te zijner tijd verhoge. Er is maar één manier om u te verootmoedigen voor hem, uw schuld belijden. En hij nodigt u allen. Misschien denkt u, ben ik uitverkoren of ben ik niet uitverkoren, maar daar gaat het helemaal niet om. Het is net zo'n vraag alsof je zou denken, zou ik ooit eens de koning Willem-Alexander ontmoeten of zou ik koning Willem-Alexander nooit ontmoeten? Nou, die vraag gaat u niet aan. En die vraag over uitverkiezing gaat u ook niet aan. Wat u aangaat is dat de Heere regeert en vanmorgen nodigt hij u wellicht voor de zoveelste keer. En hij roept u tot hem. En de weg is uw schuld belijden. Ook al ziet u uw schuld helemaal niet zo duidelijk, dan belijdt u toch maar uw schuld. U gebruikt de woorden van de psalmen maar. En dan vraagt u er gelijk achteraan, Heer, ik ben nog zo blind en zo dom en zo hard dat ik mijn eigen schuld niet eens zie. Och, Heer, word me nog eens te sterk en verbreek dat harde hart. En zo zal hij u geven wat u nodig hebt. Genade voor genade, uit zijn volheid. Genade om uw schuld en zonden meer te zien en u daarover te verootmoedigen. Genade opdat u uw hart voor hem zou uitstorten. Genade opdat u het leven bij hem zou zoeken. En genade dat u het leven bij hem zou vinden. Genade om in een nieuw godzalig leven op te staan. Ach, deze koning heeft zoveel te geven. En dat brengt ons dan bij het derde punt. Wat doet hij? Wat doet deze koning? Doet hij daar niets? Helemaal niet. Hij zit. Als u zit, doet u misschien even niets. Dan ontspant u zich. Nee, zo is de Heere daar niet. Hij zit niet om zich te ontspannen. Hij werkt voortdurend voor het welzijn van zijn kerk. Hij is gezeten. En vanaf zijn troon waakt hij over zijn kinderen. Hij bidt voor hen. Hij strijdt voor hen. Hij brengt hen waar hij is. En daar spreekt deze psalm heel veel over. We beperken ons nu tot de tekst. En daar staat dan, zit aan mijn rechterhand. Dat is een bijzondere uitdrukking. Het betekent, het werk is gedaan. Wat voor werk? Het werk om verzoening en verlossing te verdienen. Dat werk is af. Het is volbracht. En nu mag hij zitten van zijn werk. Zitten betekent rust. Ja, de Heere Jezus is zijn rust ingegaan. Hij, dat wil zeggen, hij is opgehouden van zijn werk van vernedering en lijden en sterven hier op aarde. Hij mag nu in de rust zijn, omdat hij het werk volleindigd heeft om middelaar voor zijn volk te kunnen worden. Hij is nu in de rust, in de zin dat hij volleindigd heeft het werk dat de Vader hem op aarde als middelaar te doen had. Hebreeën 4 vers 10, want die ingegaan is in zijn rust, heeft ook zelf van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Hij is nu in eeuwigheid gezeten, aan de rechterhand Gods, omdat hij zichzelf tot een slachtoffer voor de zonden geofferd heeft. Hebreeën 10 vers 12. Dus hij zit daar in rust in die zin dat zijn middelaarswerk af is. Daar hoeft niets bij, daar mag ook niets bij. Daar hoeven geen missen voor opgedragen te worden. Christus hoeft niet nog een keer onbloedig geofferd te worden zoals Rome het zegt. Nee, het werk is af, want hij is tot zijn rust ingegaan. Het is volbracht. Hij heeft dood en hel overwonnen. En als bewijs daarvan is hij opgevaren tot zijn vader en gezeten aan de rechterhand. En daarom mag Gods volk verzekerd zijn dat hun zonden vergeven zijn. En daarom mogen zondaren weten dat er vergeving is, omdat hij de rust is ingegaan. Er is vergeving ook voor u in de Heer Jezus Christus, omdat zijn werk, zijn verlossingswerk af is. Hij rust, zie dan toch op hem. Wat u nooit kunt bewerken, dat kan hij nou juist wel bewerken. Hij behoudt en zaligt arme zondaren. Die uitdrukking zitten, dat omvat vele aspecten. Zitten betekent bijbels gesproken iets in bezit nemen. In Richteren 5, vers 17, de stam Azer zat aan de zeehaven. Dat wil zeggen dat Azer dat gedeelte van het land Kanaan permanent in bezit genomen heeft. Christus zit in de hemel. Hij heeft daar permanente intrek genomen. Hij blijft daar om daar zijn volk tot zich te vergaderen. Zitten is ook een symbool van eer en heerlijkheid. De koning zit op zijn troon en hij staat niet zelfs op voor zijn ministers. Hij zit op de troon. Mensen gaan voor hem staan. Nou, denk aan de eer en de heerlijkheid van de Heere Jezus. Hij zit daar in eer en glorie. Hij heeft alle bevoegdheid, alle macht. Hij heeft macht om zijn volk de Vader voor te stellen zonder vlek en rimpel. Hij zal hen verlossen van alle vurige pijlen van de boze. Hij zal hun zielen redden. Hij draagt hen in zijn rechterhand. Want hij zit, heerlijkheid, eer. Zitten is ook de gestalte van een rechter. De rechter zit om recht te spreken. En zo zal de Heere alle volken berechten. Voor hem moet nu alle knie zich buigen. Psalm 2, kus dan de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Zijn toorn hoeft maar een weinig te ontbranden en u wordt al verteerd. Ach, verhef u toch niet tegen hem. Weet wat u doet als u hem voorbij leeft. Als u niet voor hem buigt en u verzet uzelf tegen hem en u denkt, ik kan de wereld wel dienen en God dienen, dan komt u in opstand tegen hem. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen, zegt dezezelfde Psalm 2. Kus dan de Zoon. Kussen, dat betekent liefhebben. En dat is nou het hart van elk kind van God. Er is liefde tot hem, omdat hij naar mij omzag. Omdat hij mij tegenhield toen ik bezig was eigen gekozen wegen te gaan. Toen ik finaal in het moeras was terechtgekomen en weggezonken was in drijfzand. Om eeuwig te verzinken was het u, Heere. U hebt mijn pad gekend. U hebt naar mij omgezien met uw grote macht. En daarom heb ik u lief. Zijn volk heeft hem lief. Vanwege zijn volbracht werk. Vanwege het bewerken van de zaligheid. Ze hebben hem lief omdat hij hun koning is, hun priester, hun profeet. Ze hebben hem lief. Kussen betekent vereren, betekent aanbidden. Kussen is een teken van trouw en gehoorzaamheid. Ja, kussen in religieuze zin. Ze kussen zelfs de afgoden. Maar dat betekent in religieuze zin, betekent dat inderdaad vereren, betekent dat aanbidden. Kus de zoon, aanbid hem, vereert hem. En kussen is ook een trouw, bewijs van trouw, gehoorzaamheid. En dat is nou de plicht van elk kind van God. Ach, dat is ons aller plicht, wie we ook zijn. Kus dan de zoon, opdat hij niet toorne. Buigt u voor hem. Wordt geregeerd door de scepter van zijn mond. Een ieder die niet naar hem luistert, zal vergaan. Wie hij ook zij, niemand uitgezonderd. Geen regeringsleider, geen generaal, niemand. Kus de zoon. Amen. Wij zingen, gemeente, Psalm 110, de versen 1 en 2. Laten wij bidden en danken. Grote, machtige God, hoe heerlijk is uw naam. Hoe rijk zijn uw daden. Hoe groot is uw macht. Hoe diep zijn uw woorden. O Heer, hier zien we opnieuw hoe heel uw woord geïnspireerd is door dezelfde Heilige Geest. Hier zien we opnieuw dat u over alles regeert. O Heere, regeer ook over ons. Regeer in onze harten. Neem weg alle bedenkingen die wij hebben. Wil het ongeloof wat in ons is verpletteren. En laat uw liefde in onze harten mogen stromen. O leer ons goede gedachten van u te hebben. Leer ons met u te leven in afhankelijkheid. Open onze ogen dat wij uw macht mogen zien, ook in ons eigen leven. Al is het alleen maar in het feit dat u ons allen hebt uitgekozen om in uw kerk hier te zijn en uw woord te horen. Leer ons uw macht te zien in de leiding die u schenkt in ons leven, dat wij niet weggerukt zijn uit dit leven, zoals andere goddelozen dat wel is overkomen. Dat had u ons ook kunnen doen. Dat was recht, dat was eerlijk geweest, dat hebben wij verdiend, maar het heeft u behaagd dat niet te doen, omdat u nog gedachten hebt van vrede. U ziet op ons neer vanaf de rechterhand van de troon van uw majesteit. O Heere, pas uw woord toe met kracht in het midden van de gemeente tot lof en eer van uw heerlijke naam. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 31, vers 17. Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.